En ik wil het met jullie hebben over rejoice. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar in mijn wandel met God merk ik soms dat het heel gemakkelijk in een sleur terechtkomt. Dat je weet het wel dat Jezus voor je aan het kruis is gegaan en je weet het wel, je kent het riedeltje. En soms is het gewoon zo goed dat die sleur doorbroken wordt. Dat je opnieuw weer de vreugde mag ervaren van wat het is om een kind van God te zijn. En ik ervoer dat ook gewoon heel erg in de zangdienst. Gewoon dat je dat diepe besef van wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat weer opnieuw als het ware tot leven komt in je hart. En het is niet zo dat ons geloof alleen maar gebaseerd is op emoties, dat als we God voelen en ervaren dat we dan geloven, en als we niet zoveel voelen dat ons geloof dan wegzakt. Nee, ons geloof is ook gebaseerd op inhoud. En we geloven ook in Gods woord en in de waarheid. En maar het gevoel hoort er zeker wel bij. En de Bijbel spreekt daar ook heel veel over. De Bijbel zegt dat, vertelt een heleboel over vreugde. Er zijn een heleboel teksten ook over vreugde. Zowel vreugde in het leven, gewoon genieten van het leven. Kijk naar het boek Prediker, die daar heel mooi over schrijft. Dat we mogen genieten van het leven, geniet van de vrouw van je jeugd, geniet van het leven, geniet van al het moois onder de zon, alle zegeningen die God geeft. Maar de Bijbel spreekt ook over een diepere vreugde die we vinden in God. En het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Dat je levensvreugde hebt, geniet van het leven. En dat je ook vreugde mag vinden in God. En soms heb je allebei en dan lijkt het bijna in elkaar over te gaan. Maar soms heb je het ene wat meer dan het andere. En dat is ook gewoon heel menselijk. Dat is ook oké. Soms heb je niet zoveel levensvreugde. Het hangt er ook gewoon van af in wat voor seizoen je in je leven bent. En soms verlies je je vreugde in God een beetje. En dus het zijn twee verschillende dingen. Maar ik denk dat als je je vreugde vindt in God, die diepe vreugde vindt in God, dan zelfs op het moment dat je even niet zoveel levensvreugde hebt in het dagelijkse leven, dat je toch diep van binnen Gods vreugde kunt ervaren. En dat ook die vreugde een enorme bron van kracht is. Ik wil met jullie kijken naar een paar teksten. Ik ga ze even voorlezen. Ik lees ze niet helemaal voor, maar gewoon om even aan te tonen hoeveel teksten er wel niet zijn over vreugde. Psalm 104 gaat over vreugde vinden in hem. Handelingen 2 zegt: uw nabijheid zal mij vullen met vreugde. Filippenzen 4, laat de Heer uw vreugde blijven. Jesaja 65 spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die ooit zal komen. Waar alleen maar blijdschap zal zijn en groot gejuich om wat God schept. En Psalm 28, de Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd, ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven. Psalm 37, schep vreugde in de Heer en hij zal u geven wat u verlangt. Psalm 43, dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn allerhoogste vreugde. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Geloof is niet alleen maar een doodgeloof. Met ons geloof gaan ook emoties gepaard. En kunnen we vreugde vinden bij God. En in de week van gebed moest ik ook aan deze tekst denken. In Psalm 51. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Restore unto me the joy of my salvation. Als tiener hadden we zo'n liedje waar dat dan in voorkwam. Herstel in mij de vreugde over uw heil. Dat vond ik zo mooi. Van dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. Voor ons gestorven is en opgestaan uit de dood. En ja, wat ik net ook zei. Dat kan soms zo'n riedeltje zijn. Dat je denkt, ja, ik ken het riedeltje. Maar dat als het ware Gods geest dat opnieuw in jou tot leven kan brengen. Dat je denkt van, wauw. Maar Jezus, is voor mij, heeft hij dat gedaan. En dat het je als het ware treft alsof je het nog nooit eerder hebt gehoord. Dat is iets wat Gods geest kan doen, dat het weer verfrist. Dat het weer vernieuwd wordt in je. Dat je daar weer opnieuw van onder de indruk kunt zijn. En dat is ook mijn verlangen, ook voor mezelf, maar ook voor ons als gemeente. Dat als het ware we die verfrissing ook weer mogen ervaren met elkaar. Dat we er een stuk enthousiasme, dat daar een stuk herstel ook in mag komen. Ik bedoel, we zijn heel enthousiast. Maar volgens mij kan er nog wel een schipje bovenop. En dat bedoel ik niet om te zeggen van, dan moet je harder je best doen of wat dan ook. Zo bedoel ik het helemaal niet, juist niet. Want wat juist ook mijn hart is ook voor deze preek, is dat we van binnenuit, dat God iets in ons doet. Het is niet iets wat je als mens zelf even kunt bewerken. Zo van, doen even een knopje aan en dan is het er. Maar het is wel iets wat Gods geest in ons hart kan doen als we ons daarvoor openstellen. Nou, misschien is de meest bekende tekst over vreugde wel deze. Die staat in Nehemia 8 vers 10. En vooral het laatste stukje is bekend. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De vreugde des Heren is mijn kracht. Nou, dat is een mooi tekst. Maar ja, hoe komt die nou in de Bijbel? Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Ezra leest dit voor. En dan leest hij voor uit de wet. En om deze tekst goed te begrijpen van wat hier eigenlijk gebeurt, is het goed om even terug te gaan in de tijd. We gaan even een beetje studie maken naar van wat is nou de achtergrond. Dus ik hoop dat jullie een beetje wakker zijn. Anders even wel je wangen even slaan. Even weer fris. Zijn jullie er klaar voor? Goed zo. Als we even teruggaan in de tijd, dan weten we dat in de woestijn God de wet gaf aan zijn volk. Hij gaf de 10 woorden, de 10 geboden. En hij gaf zijn wet aan het volk en ook om met het volk een verbond te sluiten. Dit verbond, dat is gebaseerd op liefde. Dat is belangrijk om te weten. De basis van dit verbond is liefde. God gaf zijn volk regels omdat hij het volk zo lief had dat hij het volk Israël apart zette van de andere volken. Hij wilde ook niet dat het volk zich zou mengen met de andere volken, omdat God een speciaal doel had met dit volk. En hij zei, ik wil dat jullie aan deze regels houden, omdat ik jullie lief heb. En de belangrijkste regel is dat je mij lief hebt. Met heel je hart, met heel je kracht en met alles wat in je is. Dat is de samenvatting van de wet. En daar staan, als je dan Deuteronomium leest, daar staan echt hele gave dingen in. Dat God eigenlijk de enige God van het volk wil zijn. Hij zegt, ik wil dat jullie liefde voor mij is en niet voor anderen. Maar voor mij. En dat jullie niet andere goden gaan dienen. En in Deuteronomium 8 staat dat de wet, dat God daarmee naar zijn volk toe, dat hij als een vader die zijn kind, zijn zoon opvoedt, als het ware die wet heeft gegeven als opvoeding. En hij belooft het volk overvloed, een land van melk en honing, wat beeldspraak is voor vruchtbaarheid. Hij belooft ze een vruchtbaar, een rijk, een overvloedig leven als ze zich houden aan het verbond. Als ze blijven binnen die regels die God heeft gesteld, dan zal er voorspoed, dan zal er zegen zijn, dan zullen ze een land hebben om te wonen en zullen er zegeningen zijn. Maar, zegt Deuteronomium 10, wees niet koppig, maar besnijd je hart. Besnijd je eigen hart. Nou, dit is een beetje gek taalgebruik als je de Bijbel niet kende, denk ik, besnijden je hart, hoezo moet je dat nou doen? Maar de Joden hadden als gebruik dat de jongens, als ze 8 dagen oud waren, dat ze besneden werden. En dat was het teken van dat ze bij het volk, bij het verbondsvolk Israël hoorden. En dat was een uiterlijk teken. Maar het besnijden van je hart is iets wat van binnen gebeurt. En wat eigenlijk God, denk ik, hier doorheen zegt, is van die besnijdenis, het leven volgens de principes van God, de wetten van God, dat gebeurt van binnenuit in je hart. En zegt Deuteronomium 8, vergeet mij niet. Als jullie dan in het land wonen en als dan die voorspoed er is, als dan die melk en de honing en al die zegeningen er zijn, vergeet mij niet. Besef waar die zegeningen vandaan komen, wie ze je gegeven heeft. Ik vind dat heel herkenbaar trouwens. Juist als alles voorspoedig gaat, vergeet mij niet. Deuteronomium 11 zegt ook heel mooi van wees je bewust dat je kinderen die je krijgt in het beloofde land niet getuigen zijn geweest van de grote daden van God. Dus ze moeten die verhalen ook doorgeven aan de volgende generaties, zodat ook die volgende generaties dezelfde God mogen leren kennen. Dien de Heer met vreugde. En wees blij met alles wat je bezit, zegt Deuteronomium. Doe je dit niet, dan zegt God dat hij de vijand op hen afstuurt die ze zullen moeten dienen. Ik heb al wat tekeningetjes, hersenen. Vergeet mij niet, zegt hij heel duidelijk in Deuteronomium. Want als je dat wel doet, dan zal ik de vijand op jullie afsturen. Ik zal jullie heel eerlijk zeggen, als ik dit soort dingen in teksten in de Bijbel lees, vind ik het altijd best wel heel lastig om te zien dat dat ook God is. He, dat hij de vijanden stuurt en dat dan het volk. Dit staat al in Deuteronomium, maar het gebeurt ook daarna echt. En er komt echt een vijand en die neemt ze echt mee. En dat is ellende. En ik vind dat heel moeilijk. Ik snap dat ook niet zo goed. En hoe kan dat, God van liefde, ik kom daar niet helemaal uit. En volgens mij is het ook oké om daar niet helemaal uit te komen. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. En dan ze zegt zelfs, zowel in Deuteronomium 4 als 28 staat, ik zal jullie verstrooien over heel de aarde, als je je niet aan mijn wetten houdt. En dat is dus ook gebeurd. Eerst kwam het Assyrische Rijk om het zuiden van Israël in ballingschap mee te nemen. Toen kwamen de Babyloniërs om de noordelijke stammen in ballingschap mee te nemen. En er was eigenlijk geen volk Israël meer zoals het was. Zo triest. Na alles wat het volk had meegemaakt, de reis van Egypte, 40 jaar door de woestijn, eindelijk in het beloofde land. En dan is het over en uit. En zijn ze in ballingschap meegenomen en moeten ze een vijand dienen. Maar gelukkig staat ook in Deuteronomium dat er herstel mogelijk is. Dat er, nou niet alleen mogelijk is, dat er herstel zou komen. Gelukkig. Want op een gegeven moment als de Perzische overheersing er is, dan mogen ze weer terug. Mogen ze weer terug naar het beloofde land. En dat gebeurt dan ook in groepjes. Eerste groepje is onder leiding van Zerubabel. En het is ook niet iedereen gaat terug. Sommigen die hebben zich gevestigd in het land, hebben daar een positie gekregen, zijn tevreden eigenlijk met dat, nou ja, met het leven zoals ze dat hebben. Maar een groep die ziet nog het land voor zich zoals God het beloofd heeft en keren terug. Onder moeilijke omstandigheden proberen ze daar weer iets op te bouwen. En ze beginnen met de tempel. En dan komt een tweede groep onder leiding van Ezra. En dan herbouwen ze samen de tempel. En dan komt er een derde groep onder leiding van Nehemia. En Nehemia gaat de stadsmuren herstellen. Die gaat de muren van de stad herstellen, zodat daar weer de mogelijkheid komt om als gemeenschap samen te leven in veiligheid onder de vijanden. Want het gaat niet van nou, dan bouwen we even een muurtje leuk. Nee, dat gebeurt met tegenslag en vijanden en gedoe. En het volk zegt letterlijk dat ze niet kunnen voorstellen dat het gaat lukken. En Nehemia moedigt ze aan om door te gaan en om door te blijven bouwen. En dat doen ze dan ook. En dan na, ik geloof, moet ik even denken, 52 dagen, is de muur voltooid. Maar het mooie is dat dit dus ook dit al in Deuteronomium genoemd wordt. Ik wil het even kort met jullie lezen. De eerste 6 versen van hoofdstuk 30. Wanneer alles werkelijkheid is geworden, wat ik u beschreven heb. Zegeningen en vervloekingen. En wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uitgetrokken hebt en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem met hart en ziel gaat gehoorzamen, daar heb ik u vandaag aangespoord. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het einde van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Dus God belooft dan, als ze dan terugkeren, dan zal ik jullie hart besnijden. Ze zijn dus teruggekeerd. De muur is voltooid. Ze zijn klaar om het nieuwe leven in Israël te gaan starten. De poorten en de muren zijn hersteld. En ze gaan zich inschrijven. Met andere woorden, ja, ze gaan eigenlijk weer proberen tot de orde van de dag over te gaan. En dan neemt Ezra het woord. En het is dat het volk wat bijeenkomt op een plein. Ezra neemt het woord en hij pakt een wetboek. En hij gaat voorlezen uit de wet. Van vroeg in de ochtend tot in de middag. 6 uur achter elkaar. Nou, dat is een uurtje niks, toch? 6 uur achter elkaar. En iedereen die het kon begrijpen, luisterde. De wet. Wat moeten ze wel niet gedacht hebben? Als ik net even vertelde van wat er in Deuteronomium allemaal staat. Voel de spanning, de climax van dit moment. Ze hadden de wet gekregen, ze hadden land gekregen, ze hadden zegeningen gekregen, maar ze hadden alles verprutst. Ze waren meegenomen door de vijanden en ze kregen een nieuwe kans. En ze grepen die nieuwe kans aan. Hadden de tempel hersteld, de muren hersteld en willen weer hun leven op gaan pakken. En dan wordt de wet voorgelezen. Wat zullen ze gedacht hebben? Wat zal er door hun heen gegaan zijn? Hadden we maar. Ik weet het niet. Ik kan het alleen maar voorstellen. Dan wil ik met jullie lezen wat er dan gebeurt in Nehemia 8, vers 5 en 9 en 10. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek, dat is de Torah, de wet, opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Nehemia, hij was de landvoogd. Ezra, de priester en schrijver. En de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Want heel het volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen ze de woorden van de wet hoorden. En Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Dat is de context, dat is de situatie waarin deze bekende tekst zich plaatsvindt. De vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Blijf vreugde vinden in de wet. En het is al een heel bijzonder moment waarop dit gebeurt. Sorry voor de boven voor mijn aantekeningen. Want ik ga jullie moeten wel denken van, waar gaat ze nu weer heen? Want ik ga echt alles lekker door elkaar. Het moment waarop dit gebeurt is heel bijzonder. Want het is vlak voor het loofhuttenfeest. Ga ik zoiets over vertellen. Maar het volk zag de wet. Ze konden het allemaal zien met hun ogen. Ze konden het allemaal horen met hun oren. Ze zagen het, ze hoorden het. En er was zowel vreugde als verdriet. Nou, waarom verdriet? Ik denk om wat er allemaal gebeurd was. Wat wellicht voorkomen had kunnen worden. Als ze maar. Maar ook mogelijk dat ze verdriet hadden omdat ze beseften dat ze die besnijdenis van hun hart nodig hadden. Radicaal voor God gaan gaat ten diepste om het besnijden van je hart. Dat Gods liefde als het ware je hart in bezit neemt. En dat het dan ook in je uitingen en hoe je leeft zichtbaar wordt, is een gevolg. En niet andersom. Het begint bij de besnijdenis van je hart. Dat God daar dichtbij mag komen. En dat je vanuit die liefde en genade ook heel anders gaat leven. En niet andersom. Ze moeten echter hun tranen wissen. En Ezra die zegt, eet en drink. Deel uit en vier feest. Eet en drink. Deel uit en vier feest. Ik denk dat dit heel letterlijk is. Gewoon letterlijk eten, drinken. Het uitdelen aan hen die dit nodig hebben. En het feest vieren is ook in de Joodse traditie is het ook verplichting. Goede verplichting trouwens. Om feest te vieren. Maar ik geloof ook dat het geestelijk is. Dat je het geestelijke voedsel van de wet, van de Torah, dat je dat tot je neemt, dat je het eet, dat je het drinkt, dat je het uitdeelt en dat je daarvan uit zijn vreugde mag ervaren. En dat doen ze daarna meteen, want hierna komt het loofhuttenfeest, wat ik al zei. En tijdens het loofhuttenfeest gaan de mensen, het Sukkot, dan gaan ze in een hutje als het ware op een balkon of in de tuin. Gaan ze een week lang gaan ze slapen, eten, gaan ze daarin verblijven. En ze herinneren zich daarmee de reis door de woestijn. De reis waarin ze uitzagen naar het beloofde land. En aan de ene kant is het dus een herinnering aan een moeilijke tijd. Maar ook een herinnering dat in die moeilijke tijd ze iets hadden om naar uit te zien. Dat er hoop was op het beloofde land. Nou, hoe toepasselijk dat ze dan het loofhuttenfeest gaan vieren. En dan in het loofhuttenfeest is eigenlijk ook de cyclus van het lezen van de wet heel bijzonder. En dat is uiteindelijk een speciaal feest geworden in de middeleeuwen. Dat heet de Simchat Torah. Want wat gebeurt er aan het einde van het loofhuttenfeest? Leest men het einde van Deuteronomium en het begin van Genesis. Want, zeggen ze, de wet heeft geen einde. Het gaat altijd door. En dat vieren ze met een uitbundig feest. Simchat Torah. En weet je wat het betekent? Simchat Torah. De vreugde der wet. De vreugde van de wet. En dat vieren ze uitbundig. En dan denk je misschien, nou, eind goed, al goed. Eigenlijk als het een mooie film zou zijn geweest, dan zou je hier de film eindigen. Maar helaas, Het volk valt opnieuw in zonde. En je leest het onder andere in Maleachi, dat het volk weer de verkeerde kant op gaat. Hoe hopeloos. En dan lijkt het in onze beleving 400 jaar stil te zijn. Maar tussen Maleachi en Matthäus hebben wij geen tekst, zeg maar, in onze Bijbel. Maar het zijn in die zin geen stille jaren, want het is een en al ellende. De oorlogen, Alexander de Grote die een groot gebied verovert en dat rijk wat weer uiteenvalt. Allerlei dingen die trouwens al geprofiteerd staan in het boek Daniël. Heel interessant om je daarin te verdiepen. Al die dingen die in deze periode gebeuren, al geprofiteerd zijn door Daniël. En dan komt Jezus. Waar je menselijk gezien nou de wanhoop nabij bent. Het komt nooit meer goed met dit volk. Dan komt Jezus. En Jezus is onze Simchat Torah. Jezus is de vreugde der wet. En waarom dat zo is? Ik wil gewoon een aantal teksten samen met jullie lezen om ook aan te tonen wat Gods woord hierover zegt. Over wie Jezus is. Matthäus 5, vers 17. Denk niet dat ik, dat gaat over Jezus, dat zegt hij over zichzelf. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En de basis van die wet, daar heb ik het heb ik aan het begin even genoemd, maar ook in mijn vorige preek heb ik het daar uitvoerig over gehad, over wat nou de basis daarvan is. Dat is de liefde. De basis daarvan is en blijft de liefde. Het is ook die liefde die ervoor zorgde dat de Vader zijn Zoon stuurde naar ons, om ons voor eens en voor altijd te redden. En niet alleen het Joodse volk, maar ook de andere volken. En de plaats van de wet van Jezus is niet in de letter, maar in de besnijdenis van het hart. Dat wat God eigenlijk aldoor al wilde, namelijk dat we in ons hart besneden zouden worden, is door de komst van Jezus en de komst van de Heilige Geest werkelijkheid geworden. Dat wat al die honderden jaren al Gods verlangen was, is werkelijkheid geworden. Romeinen 2 vers 29, daar staat, maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest en niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Er is een nieuwe wet. En dat is de wet van de geest. Romeinen 8 vers 2 zegt heel mooi, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Er is een nieuwe wet gaande voor ons. Er is een nieuwe wet. En die wet, die zien wij in Jezus. Romeinen 7 vers 6 zegt, wij waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde, de nieuwe wet van de geest. En als die oude wet dan al zoveel vreugde bracht, dat God zei, de vreugde in de wet is je kracht. Hoeveel te meer zou dan deze nieuwe wet onze vreugde mogen zijn? Dat we Jezus mogen volgen. Dat de Heilige Geest ons hart mag besnijden. En ik heb zo'n tekeningetje van, voor mij even als, ja, hoe beeld ik dat nou uit, besnijdenis van het hart? En ik heb juist bewust gekozen voor een heartbeat, zeg maar. Om je hart te kloppen. En dat je hart te kloppen ineens anders gaat kloppen. ineens is daar een hartenklop van liefde. En we begonnen deze dienst en de drums begon en ik dacht, yes, de hartenklop van God. De heartbeat van God. Dat is wat besnijdenis van het hart doet. Is dat je Gods hartklop in je hart krijgt. En dat is een radicale liefde. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus een revolutie ontketend heeft van liefde. Radicale liefde. En dat iedereen die daarin mee wil, daarin mee mag gaan. En het enige wat je hoeft te doen is, Heer, hier ben ik, hier is mijn hart. Besnijd mijn hart, verander mij maar naar uw wil. En net als Ezra, mogen wij juist ook onder die nieuwe orde eten en drinken en uitdelen en genieten. We mogen genieten van het leven zoals we gewoon in het leven staan. Genieten van de kleine dingen, genieten van de grote dingen. De zegeningen die God geeft. Met het besef dat het God is die ons die zegeningen geeft. We mogen daaraan uitdelen aan elkaar. En we mogen feest vieren. Het is goed om mooie momenten in je leven te vieren. Maar ook geestelijk mogen we eten en drinken. Mogen we ons uitstrekken. Mogen we hongerig zijn om meer van God te ontvangen. Mogen we eten en drinken bij Hem. En mogen we geestelijk voedsel uitdelen. En mogen we feest hebben met elkaar. Feest vieren. En die nieuwe wet, dat is dat. Weet je, dat woord wet heeft iets zwaars in zich. Zijn we onder een nieuwe wet? Het is een vreugde. Echt, het is echt een vreugde. Restore unto me the joy of my salvation. Herstel in mij de vreugde van uw redding. Heer, maak dat ik daar opnieuw vol vreugde over mag zijn. Als het ware is het ook een stukje teruggaan naar je eerste liefde. Je eerste ontmoeting met Jezus. Waarin je echt helemaal dacht van wow, vet cool. En dat je daarna als het ware naar terug mag. En hoe doen we dit nu? Ik denk dat we een lering kunnen trekken uit het verhaal van Israël. Dat we niet vergeten waar onze zegeningen vandaan komen. Dat we beseffen dat we de zegeningen die we hebben, dat we die van God gekregen hebben. Tel uw zegeningen één voor één. Dat was ook zo'n liedje van de zondagschool van vroeger. Maar het is zo waar en zo goed om te kijken naar die dingen die je hebt ontvangen in je leven. Wat je als een zegen mag zien. En om daar dankbaar voor te zijn. En dat zet vreugde vrij als je daarnaar kijkt. Maar ik geloof ook dat we God mogen zoeken, mogen najagen. Inspiratie mogen zoeken. Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Dat is een belofte die God geeft. En de een die doet dat met een cd of een lied of een gebed. En de ander met een boek. Ieder doet dat ook weer op zijn eigen manier. Maar jaag naar God. Ga naar Hem op zoek. En vieren is soms ook een keuze. Vieren. Ik weet niet, ik heb het zelfs ook wel eens met heel letterlijk gewoon met verjaardagen. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat je dan zo tegen een verjaardag aan kunt hikken. Dat je denkt van, oh ja, de drukte, de gedoe en alles wat erbij komt kijken. Maar op het moment dat die verjaardag er is, dan denk je, God, was toch wel heel leuk. Was toch wel heel gezellig. Het is goed dat we dit gedaan hebben. Het is goed om elkaar te ontmoeten en blij te zijn met elkaar. God dankbaar te mogen zijn voor ook die momenten. En zo kan het ook met God zijn, dat je soms eens een keuze kunt maken om zijn vreugde te mogen ervaren, ook al voel je die misschien nog niet. En vanmorgen was ik aan het bidden en aan het klaarmaken voor deze dienst. En ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik het best wel lastig vond, dat ik mij besef dat niet iedereen op het moment vreugde ervaart. En dat in het leven je soms ook moeilijkheden hebt waarin je gewoon even niet zo blij bent. En denk, hoe ruim je dit dan met de vreugde van God? En hoe kun je dan toch blij zijn? En hoe kan ik dat nou goed uitleggen? En toen, ik heb dan vaak Spotify en dan doe ik worship aan en er komen de liedjes voorbij die ik nog nooit eerder gehoord heb. En zo kwam er een nummer voorbij van Hillsong. Ik had hem nog nooit eerder gehoord, maar die tekst die trof mij zo diep. En ik heb even hier in het Engels, ik zal even wat vertalen. Dit is mijn gebed in de woestijn. Als het enige wat ik voel is dat ik droog ben. Dit is mijn gebed en de honger in mij. Mijn God is de God die voorziet. Dit is mijn gebed dwars door het vuur. In mijn zwakheid, in mijn moeilijkheden, in mijn pijn. I will bring praise. Ik zal de Heer prijzen. No weapon formed against me shall remain. Geen wapen tegen mij gesmeed zal stand houden. I will rejoice. Ik zal mij verheugen. I will declare. God is my victory and he is here. Ik zal verklaren. Proclameren dat God mijn overwinning is. En dat hij hier is. In alle seizoenen van mijn leven, you are still God. Bent u nog steeds God? En heb ik altijd een reden om te zingen? Heb ik altijd een reden om God groot te maken? I will rejoice. En ik hoop dat we dat met elkaar kunnen zeggen. En kunnen uitleven. I will rejoice. Ik zal mij verheugen in hem. Hoe de omstandigheden ook zijn. Omdat hij mij gered heeft. En ik zijn allerhoogste. Dat ik een kind van de allerhoogste God ben. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan gaan we samen bidden. Dank u wel, Heilige Geest. Dat we niet meer onder die oude wet hoeven te leven, maar dat we onder een nieuwe wet mogen leven. Dank u wel, Heer, dat die oude wet al zoveel vreugde gaf. Hoeveel te meer de nieuwe wet van de Geest. Heer, het is altijd uw verlangen geweest om ons hart te besnijden. Om ons van binnenuit te veranderen. En de reden waarom u ons hart wil besnijden is dat als we dat toestaan, dat u ons hart verandert, dat we steeds meer op uw Zoon Jezus gaan lijken. En dat we steeds meer gaan lijken op u. Zoals u ons bedoeld heeft als beeld en gelijkenis van u. Heren, wij kunnen zelf ons eigen hart niet veranderen. Arglistig is ons hart. Er zijn delen in ons eigen hart die gek genoeg niet te vertrouwen zijn. Die soms zijn eigen weg wil gaan. Die eigenwijs wil zijn. Maar Heer, we willen tegen u zeggen. Hier is ons hart, Heer. Kom, Heilige Geest. En snij weg veroordeling. Snij weg onze bitterheid. Snij weg onze rebellie. Snij weg onze boosheid. Snij weg onze onreinheid. Onze lustverlangens die op het verkeerde gericht zijn. Snij weg onze hebzucht. Snij weg ons egoïsme. Snij weg onze hardheid. Snij weg onze haat. Snij weg onze jaloezie. Verander ons hart van binnenuit, Heer. Heilige Geest, doe uw werk in ons. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. En dank u wel, Heer. Dat u ons hart vult met uw vreugde. joy unexplainable, vreugde die niet uit te leggen valt.